Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. En over de situatie in Afghanistan praten we verder met buitenlandverslaggever Bob van Uwet. Wat is het laatste nieuws? Hoe is de situatie nu op het vliegveld in Kabul?
Te vergelijken met de laatste dagen. Dus ondanks de aanslag, de zelfmoordaanslag en ondanks die raketten die dus vannacht weer daar insloegen. Desondanks komen er nog steeds heel veel mensen naar het vliegveld. Ik hoorde vanochtend een reportage op de BBC. Daar werden mensen die nog steeds in die rij staan geïnterviewd. Ze zwaaien allemaal met papieren van wij hebben de documenten, wij mogen weg. Maar we kunnen niet weg. Dus er is veel angst. En ja, die deadline geldt natuurlijk ook voor al die mensen. Die weten ook dat deze vluchtweg afgesloten is vanaf morgen.
En is er al duidelijk wie daar achter die raketaanval zit?
Nee, dat is nog niet duidelijk. Maar ja, god, je kunt het, als je de optelsom maakt van de aanslag eerst, die is opgeëist dus door de Islamitische Staat. Daarna de Amerikanen die wraak nemen op iemand of twee mensen van de Islamitische Staat die ook een bomaanslag zouden willen plegen. En daarna komen de raketten. Dus dan kun je wel ervan uitgaan dat die niet van de Taliban komen, maar van de kant van de Islamitische Staat.
Ja. Morgen is het 31 augustus. Dan vertrekken alle Amerikanen. Wat verandert dan concreet in het land?
Concreet verandert dat de Taliban echt helemaal de baas zijn in Kabul. En die dus bepalen wie er weg kan en wie er niet weg kan. En je hoorde net al, daar zijn diplomatieke onderhandelingen over gaande. De Franse president Macron heeft daar gisteravond ook wat over gezegd. Britten, Duitsers, Fransen, en ik geloof dat Nederland daar ook bij zit, streven naar een soort veilige zone in Kabul, waar mensen die weg kunnen en weg mogen en die de papieren hebben, dan zouden van daaruit naar het vliegveld zouden kunnen gaan. Maar wat ook wel interessant was, Macron benadrukte dat als wij met de Taliban praten, wil dat niet zeggen dat we ze erkennen. En want voordat we ze gaan erkennen, moeten ze wel voldoen aan een aantal dingen. Nou, dat is dan onder andere die mensen die papieren hebben laten gaan. Ze moeten wat doen aan die andere terroristische organisaties die in Afghanistan zijn. Doe wat aan de Islamitische Staat. En de vrouwenrechten, die liggen echt onder een vergrootglas. Dat zei Macron het dan.
Ja, bij de luchthaven was natuurlijk nog steeds allerlei gedoe, aanvallen. 170 doden zijn er gevallen. Ja. Is de terreurdreiging weg als de Amerikanen weg zijn?
Nee, zeker niet. Want ik denk dat vandaag en morgen je zeker nog wat mag verwachten van de Islamitische Staat, want die hebben een hele andere agenda. Terwijl de Taliban nu denkt aan regeren en een relatie opbouwen met andere landen, is de Islamitische Staat bezig met een soort internationale overwinningsroes zitten die in. Hè? Die leggen het anders uit. Die zeggen, we hebben de Amerikanen verjaagd. Er stromen jihadisten uit verschillende landen richting Afghanistan om aan dat onderdeel mee te doen. Ja, niks mooiers dan wanneer je de Amerikanen verjaagt met een aanslag op een van die laatste vliegtuigen. Dat is qua PR natuurlijk fantastisch voor de Islamitische Staat.
Op dit moment is het nog te gevaarlijk om naar het vliegveld af te reizen. Zijn er nou nog andere manieren om uit Afghanistan weg te komen?
Ja, dat zijn dan de traditionele manieren, en dat vergeten we dan, die al bijna 40 jaar lang door Afghanen worden gebruikt. En dat is over de weg. En dan heb je met name de provincie Nimros in het zuiden van het land. Die is belangrijk, want die grenst en aan Iran en aan Pakistan. Ja. Nou, dat zijn de vluchtroutes gaan daar langs. VN heeft al gezegd dat sinds de Amerikanen hun vertrek hebben afgekondigd, de vluchtroute naar Pakistan 40% meer vluchtelingen heeft gezien, dus nu al. Zo. Nou, dat is een levensgevaarlijke route. Dan heb je te maken met checkpoints op allerlei punten en dan moet je maar raden wie daar staat. Daar kunnen Taliban staan, maar daar kunnen ook criminelen staan, daar kunnen jihadisten staan, iedereen. Als je daar dan met je gezin aankomt, nou, En dat is een hele lange weg. Dan moet je naar Iran, dan moet je naar Pakistan en dan proberen ze daarna nog via Turkije naar Europa te komen. Nou, dat zijn duizenden kilometers van ellende.
Kortom, dat is ook geen makkelijke weg.
Dat is een afgrijzelijk moeilijke weg. Maar ja, dat is wel de bekendste weg die Afghanen nemen. En deze vluchtroute vanaf het vliegveld, daarom staan al die mensen daar ook. Als je nu weg kan met een vliegtuig, hoef je niet dat hele traject in te gaan.
En is die veilige zone afspraak, is dat een utopie? Of denk je dat dat echt de waarborg is?
Nou ja, de Taliban moet wat. Hè. Die hebben geleerd van de eerste keer. Toen hadden ze helemaal geen internationale contacten eigenlijk. Dus het zou best kunnen dat de Taliban daarmee instemt. Maar ja, dan heb je nog de Islamitische Staat. Gaat die zo'n zone respecteren? Ik denk het niet.
We wachten het af. Bob van der Wet, dankjewel voor je toelichting. Het type auto stond bekend als de vrekke auto. En nu is het de best verkochte wagen van Europa. De Dacia Sandero. Dat blijkt uit verkoopcijfers van de maand juli. Autoverslaggever Niek Schenk. Is het nou een verrassing?
Ja, dat is wel verrassend. Dacia is natuurlijk eigenlijk een van de allerkleinste automerken die we kennen. Dus het is wel bijzonder dat die ineens de toppositie nu bereikt hebben. Waar anders merken als Volkswagen en Renault zeg maar de winnaar zijn.
Ja, want hoe komt het dan dat dit kleine, relatief kleine merk en misschien ook wel goedkope auto, dat die nu zo populair is?
Ja, je ziet sowieso dat er natuurlijk heel veel vraag is naar betaalbare auto's. Dat zie je ook op de tweedehandsmarkt. En die Dacia, ja, in Nederland nog geen 14.000 euro heb je al deze Sandero waar het om gaat. Ja, dat is heel erg goedkoop. We zien ook dat dit soort auto's eigenlijk de afgelopen jaren ontzettend goed zijn geworden als het gaat om, het zijn eigenlijk heel ruime auto's, heel moderne auto's. Ook deze auto kan je gewoon je smartphone op aansluiten als je dat zou willen. Dus ja, mensen vragen zich af waarom zou ik een dure auto kopen als ik hiermee eigenlijk al goed uit de voeten kan.
Heeft dat dan ook nog iets te maken met de coronacrisis?
Ja, waarschijnlijk wel. We zien dat met name grote merken als Volkswagen en ook al Toyota bijvoorbeeld veel moeite hebben op dit moment om op tijd auto's af te leveren. En dat komt door het wereldwijde tekort aan chips. Dus ja, je zou kunnen zeggen, heeft die Dacia nu ineens zoveel verkocht? Of komt het juist omdat de grote concurrenten ineens veel minder verkopen? Dat zou mede een rol kunnen spelen in dit geval. En het is natuurlijk ook zo dat een goedkope auto als een Dacia, die heeft gewoon minder chips aan boord. Dus die zal ook minder gauw door dit probleem getroffen worden. Er zit gewoon minder elektronica in.
Je vertelde net al wel iets over de Dacia, maar is het nou een beetje een betrouwbaar merk?
Ja, het is best een betrouwbaar merk. Als je naar de statistieken kijkt van auto's die in de garage komen of die langs de weg komen, door de wegenwacht geholpen moeten worden, dan komt Dacia er eigenlijk best goed uit. Ook dat is eigenlijk mede te verklaren doordat het vrij eenvoudige auto's zijn. Dat wil zeggen, er zit gewoon minder elektronica in dan duurdere auto's. Dus ja, hoe minder elektronica erin zit, dat is vaak een oorzaak van storingen tegenwoordig. Ja, hoe minder elektronica, hoe minder er ook kapot kan gaan.
Die Dacia die staat dus op 1. Is de rest van de bestsellerlijst nog verrassend te noemen?
Nou ja, je ziet de usual suspects er natuurlijk bij staan als Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, Renault Clio, Toyota Yaris. Wat wel opvallend is eigenlijk in die lijst, is dat je ziet dat er relatief weinig SUVs staan. Men denkt nog steeds, ook met name in de auto-industrie, dat de SUV het helemaal is. En die wordt natuurlijk ook wel in grote aantallen verkocht. Maar toch zie je in die top 5 dat het eigenlijk best wel meevalt. En dat mensen toch ook gewoon nog normaal zo'n traditionele hatchback willen hebben.
Niek Schenk, dankjewel voor je uitleg. Ook voor prinses Alexia gaat het nieuwe schooljaar van start, maar dan wel op een hele bijzondere manier. De 16-jarige dochter van koning Willem-Alexander begint vandaag aan haar laatste middelbare schooljaren op het Atlantic College in Wales. Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen is hier in de studio. Wat is dit voor school?
Dit is een school, ja, het is eigenlijk een soort kostschool in Wales aan de kust. Waar enorm veel ruimte is en belang gehecht wordt aan het samenbrengen van culturen. Van mensen over de hele wereld. Onder de studenten, maar ook onder de docenten. Okay. En ook alle klasses. Dus van, nou ja, vluchtelingen tot leden van koninklijke families. Ja, en zo'n lid van onze koninklijke familie gaat daar dus weer studeren. Prinses Alexia.
Je zegt weer?
Ja, haar vader heeft dat ook gedaan. Op diezelfde plek. En dat was in de jaren 80. Zij gaat nu. En eigenlijk doet ze hetzelfde als haar vader. De laatste 2 jaren van het VWO. Daar volgt zijn opleiding. Dat heet het internationaal. Dat is een heel moeilijk woord waar ik al een kwartier op zit te oefenen. Baccalaureaat. En dat staat eigenlijk gelijk aan de laatste 2 jaar op het VWO. Ze heeft voor de zomervakantie 4 VWO afgerond in Den Haag op de school. En ze gaat de 5e en 6e dus in Wales doen.
En nou zeg je van, het is een school en er zitten verschillende lagen van de bevolking. Ja. Maar er zitten ook Spaanse royals.
Zeker, ja, ja. Dus de Belgische kroonprinses is er net klaar. En de Spaanse kroonprinses, ik zag net toen ik hierheen liep nog een foto. Die werd door haar ouders op het vliegveld in Madrid gedropt. Zeker, ja. Ja, en kijk eens even goed naar de koning en de koningin daar op de achtergrond. Hè. Zo ziet dat eruit als een kind uit gaat vliegen. Dan weten wij dat vast voor over een paar jaar. Dus die zit er ook. En Willem-Alexander vertelde voor de zomervakantie bij de fotosessie dat zij niet wisten dat Leonor, prinses Leonor, de kroonprinses van Spanje, dat die ook meedeed aan die selectieprocedure. Een hele strenge selectieprocedure om op deze opleiding te komen. Maar ook de school wist niet dat dat dus de toekomstige koningin van Spanje was. En dat bleek pas toen ze voor een interview moest verschijnen. Dat zei het wel. Dus zij heeft onder een schuilnaam meegedaan. En later dacht ik dat Willem-Alexander dat zo uitlegde. Wat betekende dat dan over Alexia? Zou die wel onder haar eigen naam ingeschreven zijn? Nou ja, dat hoop ik hem later nog eens te kunnen vragen. Maar dat weet ik nu niet.
Ze gaat dus de laatste 2 jaren van het VWO doen. Ja. Ik ga je niet nog een keer plagen om die naam nog een keer te noemen.
Dat gaan we niet doen.
In de voetsporen van haar vader.
Zeker.
Hoe heeft hij die tijd daar toen beleefd?
Ja, hij vond het prachtig. Kijk, in die tijd, zijn moeder was net koningin, hè, Beatrix. Zijn vader, die met een dure term ontwikkelde klachten van depressieve aard. Het was niet mega gezellig op Paleis Huis ten Bosch. En Willem-Alexander vond het ook lastig. Dat zijn familie zo in de belangstelling stond. Uit die tijd dateert die geweldige quote van: ik vond mezelf niet lastig, mijn ouders vonden zichzelf niet lastig, maar wij vonden elkaar heel erg lastig. En nou ja, toen kwam gaandeweg het idee op om hem naar die opleiding te laten gaan. Prestigieus. Je leert mensen van over de hele wereld kennen. Misschien ook goed voor je latere netwerk. En het geeft je wat ruimte. Je zit wat letterlijk en figuurlijk. Je staat wat minder in de belangstelling dan dat hij in Den Haag stond. En nu denken we natuurlijk van, zou dat dan ook voor Alexia gelden?
Ik wilde het net vragen.
Dat weten we niet. Ik kan me 1 uitgeleidertje van haar herinneren. Dat is vorig jaar geweest. Toen lekte er een TikTok-filmpje uit dat ze expliciete teksten van een rapper mee aan het zingen was. Maar ja.
Maar zij is van de 3 misschien wel de meest losse.
Dat zou je kunnen stellen. Maar ja, dat is op basis van fotosessies en van hoe ze zich kleedt. Maar weet je, niemand van de koningshuisverslaggevers kent haar. Dus we hebben allemaal wel een beeld erbij. Ik kan me er ook echt wel iets bij voorstellen dat zij de meest losse is. Maar ja, ik weet het ook niet zeker. En we weten dus ook niet of zij hierheen gaat omdat thuis niet te harde is de sfeer. Of dat er hele andere redenen zijn. Namelijk dat zij dit misschien wel heel graag wil. Omdat ze haar vader vaak daarover gehoord heeft. Hij is nog steeds beschermheer van deze opleiding. Hij vertelde ook onlangs dat hij er echt van baalde dat hij niet met Alexia heeft kunnen kijken door corona's. Reizen naar Verenigd Koninkrijk natuurlijk heel lastig. Dus misschien liggen er ook wel wat andere redenen
aan het grondslag. Misschien daar wel een streepje voor ook qua selectie.
Zou je denken? Ja, nou ja, goed. Ze zeggen uiteraard aan het Hof dat zij enorm strenge selectieprocedure heeft moeten doorlopen.
Ja.
Ik weet wel, uit de tijd van Willem-Alexander had hij geen streepje voor. En was Beatrix, die zat echt gespannen in de auto toen hij zijn toelatingsexamen deed. Van, gaat het lukken?
Betekent het ook dat we haar dan de komende tijd bij koninklijke gelegenheden niet gaan zien? Het is nog ver weg, maar bijvoorbeeld Koningsdag?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik weet niet hoe het met de vakanties daar zit. Kijk, als zij die week een enorme testweek heeft. Ze doen daar ook heel veel vrijwilligerswerk. Veel aan zee, veel in boten, reddingswerk. ik weet niet wat dan voorgaat. Gaat dan zo'n opdracht voor? Of gaat dan de verjaardag van je vader, wat het natuurlijk is, in Nederland voor? Met nou ja, een nationale feestdag die eraan vasthangt. Ik heb geen idee. Dat gaan we echt tegen die tijd wel zien. Zeker is dat het wel rustiger wordt op Paleis Huis ten Bosch. Want prinses Amalia heeft eindexamen gedaan. Hè? Die heeft een diploma gehaald. Die heeft nu een tussenjaar.
Dat is die ook weg?
Die zou gaan reizen voor zover mogelijk. En die zou wat maatschappelijke stages gaan lopen. Nou, Alexia die is dus vanochtend naar Wales vertrokken. Er blijft alleen de kleinste over, Ariane. Dus waar die altijd heeft op moeten boksen tegen haar twee grote zussen, is ze opeens misschien wel het enige kind thuis. Dat maakt het toch wel heel gek, denk ik.
En papa en mama hebben ook weer tijd, meer tijd voor de hobby.
Dat denk ik ook. Ja, die kunnen ook eens tuinieren. Dan, toch?
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.